Geliefden in de Heer Jezus
Christus.
De prediking is uit de u voorgelezen schriftgedeelte uit Genesis 50, het 19e vers. Genesis 50, vers 19, daar spreekt het woord van de Heer aldus. En Jozef zeide tot hen: vrees niet, want ben ik in de plaats van God? En het evangelie, naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 8, het 11e vers, het tweede gedeelte, daar lezen we: en Jezus zeide tot haar: zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover. Letten wij op: God is rechter. Hij beslist. Wij hebben de verleden week gehoord van het einde, of het einde, niet het einde, maar wat het zichtbare betreft, wat het verblijf betreft in deze aardse tent, kwam er een einde aan het bewogen leven van Jacob. En we hebben gehoord hoe hij in grote vrede is ingegaan en heen gegaan. Op Gods zaligheid wachtende. En dan, zo echt, zoals het vaak gaat in de praktijk van het leven, het verdriet. Ze zijn allemaal verdrietig, maar Jozef is heel verdrietig. Hij heeft geruime tijd zijn vader moeten missen. Nu woont Jacob alweer 17 jaren in Egypteland. En de oude liefde, zou je zeggen, is opnieuw verwakkerd, gegroeid. En Jozef weet wat zijn vader om zijnentwil ook allemaal heeft doorleefd. Daarom wordt ons in zonderheid zijn verdriet, ze zijn allemaal verdrietig, maar zijn verdriet wordt ons het sterkst getekend. Hij valt op het aangezicht van zijn dode vader en hij weent over hem en hij kust hem. Als een zichtbaar blijk van zijn innerlijke verbondenheid. Vader, wij horen bij elkaar. Wij zijn in het leven gescheiden geweest. Wonderlijk waren de wegen van de Heere God. Maar wij horen toch bij elkaar. Uw God is mijn God. En ik hoor ook bij dat volk waar God de Heer van is. Dat wordt ons hier zo echt getekend. En dan niet zomaar als een opwelling waarin soms de meest weerbarstige en boze kinderen opeens zo overdreven kunnen doen. Het gaat toch weer als een morgenwolk voorbij. Maar echt, die hartelijke liefde, die band die er is om vader, maar boven alles ook om Gods wil. Er zijn nog sterker banden dan de band van het bloed. Dat is de band van één naam, is immers onze hoop. En één naam is over ons aangeroepen. En dan moet alles doorgaan. Jozef treedt hier wat op de voorgrond. Hij is immers, dat weten we, een hoogst belangrijk persoon in Egypteland. Hij geeft direct opdracht om zijn vader te walsen. Dat doen de artsen, de medicijnmeesters. Hun werk was het. Dat balsemen was een gewoonte in Egypteland. Duurde vrij lang, 40 dagen, met de rouwtijden erbij zo'n 70 dagen. En het was om het lichaam te bewaren. Het stond in verband ook met het geloof in de onsterfelijkheid van de Egyptenaar. Daar ga ik nu niet verder op in. In ieder geval, voor Jozef en zijn broers, heeft het niet die Egyptische betekenis. Nee. Dat zij het doen, is een uiting van de hoop en de verwachting. Het is niet voorbij. Het is niet voorbij. Hij zal als de laatste over het stof opstaan. En zo na de gebruikelijke rouwoefening, waarbij Jozef zich niet mag vertonen aan de farao. Dat bracht de hofetiketten mee, dat de farao niet geconfronteerd mocht worden met rouwdragenden die met de dood bezig waren. Maar Jozef laat het aan de dienaren van farao weten, wat zijn begeerd is, wat hij zijn vader heeft beloofd, en farao geeft toestemming om dat te doen wat ze van plan zijn om te doen. En dan sta je verbaasd wat een merkwaardig grote begrafenis doet zich begeeft naar Kanaan. Een geweldige legerschaar van officieren, hofbeambten, paardenwagens, ruiters, de hele familie behalve de kleine kinderen, hoogwaardigheidsbekleders, van alles is erbij. Dat had die Jacob toch nooit gedacht. Dat hij zo begraven zou worden. Omringd door zoveel die hem op zijn laatste reis vergezel. Naar het stille graf. Naar de spelon die in de akker van Machpela is. En dan gaan ze via een omweg. Ze gaan als het ware om de Dode Zee heen. Ze gaan via het Overjordaanse. Ze zullen over de Jordaan trekken. Net. Niet heel die reis uiteraard. Maar vanuit de kant waar ook later de kinderen Israëls Kanaan zullen binnenkomen. Over en door de Jordaan. Er zweeft iets in van de verborgen leiding van de Heer tot bemoediging. Het is de reis, via een omweg weliswaar, maar toch de reis naar Kanaan, naar het land van de belofte. En dat zal ook bij Jacob ervoor gezeten hebben, dat ze hem in Kanaan zouden begraven, dat ze zich steeds zouden herinneren op deze tocht. En daarna, dat hij in het geloof gestorven is, in het geloof, in de zekerheid van de belofte van God. Hoe donker ook de nacht mag zijn, welke wegen de Heer ook zal gaan, maar hij heeft aan de beloftenis van God niet getwijfeld. Daarom gaat al is hij dan een dode, gaat de dode als het ware voorop. Voorop, als een verre voorafbeelding. Als een troostrijke bemoediging. U zullen als op Mozes been, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Jacob heeft geen bezit gehad in het groot, in Kanaan. Een graf. Maar dat kleine plekje, dat kleine stukje grond, moet voor de kinderen en kindskinderen een verkondiging zijn. De zachtmoedigen zullen de aarde erfelijk bezitten. Dat zij via een omweg gegaan zijn, kan in verband staan met politieke achtergronden, de menselijke kant. Ze willen de Kanaanieten niet in het harnas jagen. En daarom gaan ze via de Jordaan en trekken ze niet dat stuk Kanaan naar Hebron vanuit Egypte rechtstreeks via de Gaza-strook naar Machpela. Die reis maakten ze niet. Hoe het ook zij, ze komen in het Overjordaanse en daar blijven de Egyptenaren achter. Een grote rouw vindt er plaats. De mensen die het zien zijn sterk onder de indruk. Dit is een grote rouw van de Egyptenaren. Abel Mizraim noemen ze het. Dat wil zeggen het veld of de weide of de rouw van de Egyptenaren. En als dat voorbij is, gaan de zonen, familieleden, die gaan verder. Ze trekken de Jordaan over en ze dragen hun vader het beloofde land in. En daar bestellen zij hem ter aarde. Zijn zonen voerden hem in het land Kanaan en begroeven hem. Dat laatste gebeurt, zoals wij dat doen, in gesloten kring. De broeders bij elkaar. O geliefde, merk het op. Wij zeggen wel eens, begrafenis, ja, dan zie je elkaar weer. Hier zie je hoe in dit laatste, in die laatste weg, de broers als het ware bij elkaar kruipen. Hoe ze samen hun uitgeleefde, doorzichtige vadertje hebben opgeheven. Hoe ze hem samen naar het graf brengen. Hoe de gedachten zich vermenigvuldigen van weemoed, vanwege al het verdriet dat ze hun vader hebben aangedaan in hun leven. Welk mensenkind zal zijn hand rein uit zijn boezem trekken? Als hij in de uren van rouw en van verdriet, wat de Heere niet verbiedt, als hij terugdenkt aan vader, aan moeder, aan kinderen, of aan andere familiebetrekkingen. Wat komt dan alles terug, als in een film die voor ons afdraait? Wat zien we nog, dat geschokte, dat vertrokken gezicht? Jullie zijn mij als wilde dieren, die mij van kinderen beroven. Jullie zullen mijn vrouwenhaar nog met smart en graven doen daar. Kom dan eens terug. Wij krijgen alles terug. We zouden het ook niet kunnen dragen, als daar niet tegelijkertijd tijd het wonder was. Het wonder. Dat God bij alles wat er gebeurd is, bij alles wat we elkaar ook hebben aangedaan, de een in meer, de ander in mindere baan. En heeft God je ervoor bewaard, dankt God daarvoor. Maar hoeveel zouden ten onder gaan van verdriet, als dat niet tegelijkertijd was, de wetenschap. Vader, hij heeft ons niet afgeschreven. God heeft ons niet afgeschreven. Wij waren als een gebroken vaas. De scherven lagen verspreid. Met breuk op breuk werden wij geslagen. Wij deden het zelf. Maar God heeft ons samengebracht ten slotte bij elkaar en met elkaar onder het woord. En we hebben gehoord op uw zaligheid wachtte ik, Heere. Dat is de ondersteuning. Dat is de ervaring. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Hij vergeeft menigvuldig. Dan gaan ze terug naar Egypte. Waarom blijven ze niet? Het is de tijd niet. Het is de tijd niet. Zij zouden even lang in Egypte verblijven. Het is de tijd voor de terugkeer nog niet. En als de tijd er niet is, dan leeft het ook niet. Dan zegt er niemand, zullen we dan maar niet gelijk blijven? De jaren van de hongersnood zijn al lang voorbij. En toch heeft Jacob niet gezegd, terug moeten jullie hoor, zo gauw mogelijk. Als je mij begraaft, blijven jullie dan gelijk. En de broers, de kinderen, hebben het ook niet gezegd. Het leeft niet. In die zin, dat ze zeggen, we blijven. Typisch is dat. Wat zie je daarin? De wijze inwerking van God op de harten van de mens. Gebeurt niet. Ze gaan vanzelf weer terug. Het is net alsof er verder niets is. Nou ja, het graf. Maar verder geeft het land, de dingen, geeft de doorslag niet. Ze hebben inmiddels daar hun werk, hun huizen, vrouwen, kinderen en kindskinderen. God zelf zal het doen. Oh, dat is een afsnijdende gedachte voor de mens, maar het is tegelijkertijd in benauwde ogenblikken zo'n troost. God zelf zal het doen. God, als wij het verliezen, als wij het verkeerd hebben gedaan, als wij geconfronteerd worden met, ja, met dat onmogelijke aan onze kant, wat is het dan, wat kan het dan door de zegen van God een troost zijn? Terwijl alles je uit handen glipt, om dan te geloven, God zal het doen. Hij zal zichzelf bevestigen en schraven. En op de rol waar hij de volkeren schrijft en telt. Wat is het dan een wonder? Uit vrije goedheid maakt hij haar een vriendelijk beschermer. Wij zouden nooit bij ons vandaan het land
bereiken. Net zo min als de broeders het geslacht van Jacob uit zichzelf dat aardse Kanaan zou kunnen bereiken. Zou niet kunnen. Maar dat God het nou doet als alles voorbij is. Als er haast niemand zelfs meer aan denkt. Die vrije goedheid van dat welbehagen van God. Veel mensen spreken daar een beetje argwanend over. Omdat ze hebben nog te veel steun soms in het zichtbare. Ze hebben nog te veel vertrouwen op de mens. Maar als we dat verliezen en we merken dat er geen houvast is, wat kan het dan een troost zijn door u alleen om het eeuwig welbehagen. Dat is dan alles. Dan is die verkondiging die door velen wordt afgedaan van, ja, dan kunnen we maar dit en dan kunnen we maar dat. Dan kun je wel in een hoekje gaan zitten, hoef je niks meer te zeggen, hoef je niks meer te doen. Dat is onzin. Maar wat wordt dat dan een troost? God zelf heeft deze berg begeerd ter woning. Om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. God zelf. Nu zijn ze weer terug. Hij, zijn broeders, alle die met hem opgetrokken waren. Het leven gaat weer verder. Maar dan. Ja. Ze zijn nou even bij elkaar geweest. Ze hebben gezien het intens verdriet. Van hun broer, Jozef, over de dood van vader. En ze zijn gaan denken. Ze zijn gaan denken. Jongen, ja, het is ook wat. Wat er allemaal gebeurd is. Het is wat. Dat mijn vader zo'n verdriet hebben gedaan, niet alleen. Maar dat Jozef als het ware opnieuw ermee geconfronteerd is. Met dat verleden. In het verdriet, waar de gedachten vermenigvuldigd werden. Dan zeggen ze, misschien zal hij ons haten. En zal hij ons vergelden het kwaad dat we hem aangedaan hebben. Je moet hier ook even mee laten spreken. Kijk, een oosterling. Ja, die leeft heel sterk in het besef van de vergelding ook. Hè. Dat moet recht getrokken worden. Dat zie je vaak op een, ja zelfs op een voor ons afschuwelijke wijze plaatsvinden bij onder de buitenlanders bijvoorbeeld, naar onze begrip. Als er iets fout gaat, er is een overspel kwestie of een ongehoorzaamheid of zo, dat kan met de dood gebroken worden. Ze beginnen misschien helemaal niet gelijk te schelden en te razen, maar het ligt daar, diep in die ziel te smeulen. De eer is kapot gemaakt van de familie, van het geslacht. De naam is naar beneden gehaald. We zijn beledigd. En dan kan het lang duren. Maar vaak komt heel meedogenloos de afrekening. Met het meisje. Of met de man. Maar het komt. Ik zeg niet dat je dat precies kunt vergelijken, maar je proeft er wel iets in van die oude opvatting, die oude gedachte. Het kwaad, dat moet gestraft worden. Er moet bevrediging zijn voor het rechtsgevoel. Er moet aan voldaan worden. En nou, in de waarneming van die broers, zo denken ze. Ze realiseren het zich. Vader. Vader wilde dat niet. Vader wilde daar niet van weten. Vader. Ja, we hadden een wonderlijke vader. Hij was het met ons niet eens. Hij heeft ons wel bestraft. Hij heeft ons niet laten doden. Hij heeft ons niet uitgevloekt. Hij heeft ons niet buitengesloten. Buiten het gezin, buiten de stam. Dat heeft hij niet gedaan. Vader, maar nou is vader dood. Vader is er niet meer. Die buffer, die tere, doorscheidende grijzaard, bijna blind. Die mildheid die van hem uitging, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijke recht zou leren. Zeg, wat zal Jozef nou doen? Hij zal ons misschien vragen. Misschien zegt hij wel, vader had nog wel langer kunnen leven, als jullie hem niet zo in je leven verdriet hadden gedaan. Die man is niet zo oud geworden als Abraham, als grootvader Abraham. Maar het is jullie schuld. Jullie hebben zijn leven gekort. Dan zal die ons vergelden. Dan zal die zeggen, en nou is het mijn beurt. Wat jullie mij hebben aangedaan en vader hebben aangedaan in zonderheid. Dat zal ik nou recht trekken. Ze durven niet naar hem toe. De angst is groot. Ze nemen wat tussenpersonen in de arm. En die laten ze een boodschap brengen bij de machtige broer. Uw vader heeft bevolen voor zijn dood zeggende, zo zult ge tot Jozef zeggen, hij vergeeft toch de overtreding uw broeder en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan, maar nu vergeeft toch de overtreder der dienaren van de God uw vaders. Nou, zou vader dat echt gezegd hebben? Het staat niet in de Bijbel, maar wij zijn er natuurlijk niet bij geweest. Zou een van de mannen gezegd hebben, vader, als Jozef er niet bij was, we zijn zo bang als u dood bent, dat Jozef dan, ik weet het niet. Of zeggen ze het alleen maar, omdat ze weten, dat zou vader gezegd hebben. Vader zou het er niet mee eens zijn geweest, als nou de afrekening zou komen. Het is in de geest van vader, om zo te spreken. Nou ja, dat is verder niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dit. Wat komt er toch telkens terug? Wat komt er terug in ogenblik, in tijden van beklemming, benauwdheid? Het kwaad dat wij bedreven. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons heuvel daar wordt ons uit gunst vergeven. Geloof jij al altijd. Dat God alles, alles, alles vergeven heeft. Ook die speciale zonden die zo bij jouw leven hoorden. God is goed. Hij heeft de ongerechtigheden niet gadegeslagen uit het oogpunt van vergelding, maar uit het oogpunt van vergeving. Je kunt je eigen niet vergeven. Daar heb je trouwens niet zoveel aan. Maar wat denk je? Dit gaat nou even tegenover een broer. Maar die broer die staat in een hoge positie. Die broer die zien ze ergens als een god. Die heeft het voor het zeggen. Dat is de redder. Maar die kan ook als rechter op gaan treden. En daarom komt eruit wat erin zit. Twijfel, het ongeloof. Vergeten zijn ze de blijde ogenblikken dat ze Jozef in hun midden hadden en dat ze samen hebben gesproken, samen hebben gegeten en gedronken, samen blij zijn. Ja, dat is wel waar. Maar ja, als je er nou echt eens aan terug gaat denken, als Jozef nou eens terug gaat denken, zou hij dan nog zo vriendelijk zijn? En vergeeftig. En ze zeggen er nog iets bij. De dienaren van de God, uw vader. Is dat nou gepast? Ze had al eerder gezegd tegen Jozef, wij zijn vrome lieden. Maar Jozef die dacht, ja, dat zal nog moeten blijken. Of jullie van die vrome lieden zijn, in de goede zin van het woord. Is dat hier iets misplaatst? Nee, juist niet. Het is gemeend. Het is net zoiets als toen Jona, hij zat aan alle kanten fouten, maar toen hij overboord moest, toen zei hij, ik ben een Hebreeër en ik vrees die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dan zou iedereen er tegen in opstand komen, dan zou de duivel lachen en zeggen, ja dat moet jij nodig zeggen. Dat moet jij nodig zeggen. Wat heb je gedaan? Toch zegt hij in een waarachtig geloof dat God voor hem is. Al gaat het door een weg die hij niet kan bekijken. Daarom als ze zeggen, vergeef toch de dienaren van de God uw vader. Daar zit daar iets eerbiedigs in en tegelijkertijd iets van een beroep. Wij mogen er toch ook bij horen. Bij God. Bij dat verbond dat van geen wankelen weet. Wij hebben vergeving nodig. Wij hebben vergeving nodig, dat is waar. Maar wij weten toch van de God van onze Vader. We weten het uit vaders mond, dat de Heere vergeeft. Als Jozef dat hoort, dan blijkt dat ze een gevoelige snaar treft. En Jozef weende. Als ze tot u spreken. En net dat ze dat zien, ik stel het maar zo kinderlijk mogelijk voor. Ze sturen een paar mannetjes vooruit, een paar tussenpersonen. En dan zien ze Jozefs gezicht veranderen. Tranen lopen over zijn wangen. Hij snikt. dan komen ze zelf voor de dag. Dan komen ze zelf. Ze zien geen verbittering op dat gezicht. Geen woede. Dan komen ze en ze vallen voor hem neer. Ze vernederen zich. Ze zeggen, wij willen jouw slaven zijn. Wat vroeger al gezegd is, dat moet dan nu maar gebeuren. Laat ons maar je slaven zijn. Maar dan zegt Jozef in de tekst, vrees niet. Want ben ik in plaats van God? Let nou eens op. Hij zegt niet, wat jullie gedaan hebben, dat betekent niks, jongens. Oh, dat zegt hij niet. Maar hij mag hier iets vertonen van dat goddelijke wat in Jezus Christus vlees en bloed geworden is. Hij mag hier woorden zeggen die in de Bijbel altijd weer terugkomen. Vrees niet. Altijd weer komen bij bang, bedroefde, schuldige, twijfelende mensen. Ook mensen die de twijfel in het hart kruipen, zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Hij stoot niet weg. Hij vermaant wel de Heere God. Maar hij stoot niet weg. Telkens door de boeken van Mozes, de geschriften, de profeten, de psalmen, de evangeliën. Telkens wordt die toon herhaald. Vrees. Dan moet je bang zijn. Dat is evangelie. Hierin mag Jozef iets vertonen van die meerdere Jozef. Die Heer Jezus Christus. Die mag hij iets laten zien van die vergevende liefde. Vrees niet. Ik ben toch niet in de plaats van God. Jozef heeft ook wat geleerd. Jozef is ook niet op één punt blijven staan. Jozef is ook een man van jaren geworden. Met ervaring. Jozef heeft iets geleerd van oordeel niet. Opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden. Wat ziet ge die splinter of die balk? Een balk in het oog? Jouw balk. Jozef, zou je zeggen, die komt hier openbaar als een knecht. Niet als God, als een knecht. God is rechter. Hij beslist. Dat betekent niet van, het is de vraag of het jullie vergeven is. Zo moet je niet opvatten. Dat niet. Maar het gaat hier om, laat ik nou eens heel gewoon zeggen. Jongens, broers, als God nog zo goed is voor jullie. En voor mij. Als God ons bij elkaar gebracht heeft. Zou ik dan als een soort God optreden, als de rechter over jullie. Terwijl de Heere God, hoe donker de weg ook geweest is, toch alles ten goede heeft gekeerd. Zelfs het kwaad dat jullie gedaan hebben, broers. Het is niet goed te praten, het kwaad niet. Maar wat God ermee gedaan heeft, dat is wel goed te praten. Dat is groot, dat is heerlijk, dat is heilig, wat God ermee gedaan heeft. Hij heeft daardoor een groot volk in het leven willen houden. Hier vertoont Jozef de knechtsgestalte. Hij vertoont hier iets van de persoonlijke ontdekking in zijn zielenleven. Wie ben ik? Wie ben ik tegenover de Heer en tegenover mijn broeders? Wie ben ik? O ja, hij misschien toen hij jong was, toen hij zichzelf hoorde, heeft hij misschien wel gedacht, als ik ooit dat nog eens kan betaald zijn, als ik ooit die smaad die me aangedaan nog is zou kunnen uitwissen. Hun zitten lekker thuis met hun werk en ik zit hier. Het is voorbij. God heeft het samen doen van. De broers zijn langzaam vermalen, klein geworden. Waarom zal Jozef nou groot zijn? Jozef, een begenadigde. Daar zat Jezus bij een van de ingangen van de tempel in de buurt van de offerkist. En er waren veel mensen om hem heen, die werden door hem onderwezen. Opeens een groot tumult. Daar komen schriftgeleerden en farizeeën. Met woedende stemmen zijn ze hoorbaar. Straten ver. Ze hebben een vrouw, een getrouwde vrouw, gegrepen of een verloofde vrouw. Dat gold als, bijna als getrouwd. En die vrouw heeft overspel gedaan. En nu moet er wat gebeuren. Vinden ze dat zo erg? Dat is de vraag of ze het erg vinden. Het is de vraag of ze het erg vinden. Dat is erg. Wat vinden wij erg? Soms moeten we tegen onszelf of zelfs tegen elkaar zeggen: hou je mond, booswicht. Hou je mond maar. Je deugt niet. Ik deug niet. Soms hard nodig. Als het gaat om onze confrontatie met het kwaad, met de zonde van de naast. Daar komen ze aan. Het gaat niet om die vrouw, het gaat om Jezus. Hoe kunnen ze Jezus op de een of andere manier vast laten lopen? Dit is nou een duidelijk bewijs. Dit is een duidelijke daad tegen de wet van God in. Wat moeten we met hem doen? Stenigen. Ja, dat mag ook niet, eigenlijk. We mogen hier zomaar geen eigen rechtertje spelen. In deze tijden. Wat zou die zeggen? Wat zou die zeggen, die vriend, die binnenging in het huis van de tollenaar Matthäus? Niet om ze in hun zonde te stijgen, maar om ze eruit te halen, om ze te vergeven en opnieuw te beginnen. Wat zou hij nu zeggen? Bij dat mens kun je niet spreken van spijt. Die is op de daad gegrepen, 5 minuten geleden, toen hadden ze te pakken. Toen hebben ze ze betrapt op hete daad. Nou zou die niet moeten wagen om te zeggen, oh jongens, is dat nou zo erg? Want dan is hij zijn macht en zijn invloed kwijt. Dan kunnen alle mensen horen, hij is tegen de wet. Als die zegt natuurlijk, dood. Daar zullen ze misschien denken, die tollenaars. Hé, dat is ook vreemd. Nou opeens stenigen. En mij heeft die vergeven. En dan zullen we ook zeggen tegen de landvoogd. Je mag wel eens op die man letten. Die geeft opdracht om iemand te stenigen. We hebben hem nou. Daar staat Jezus. Daar staat die vrouw. Met die groep rabbijnen, hoogwaardigheidsbekleders, met hun felle gebaren en ogen en woorden. Oeh. En die vrouw natuurlijk met een kleur van schande en schaamte op de gezicht. En daaromheen die mensen. Maar daar is Jezus, die schrijft maar wat. In het zand. Zoals iemand die er niet echt bij is. Zoals iemand die, ja, die zit ondertussen wat anders te doen. Of dat hij zeggen wil. Wat heb ik ermee te maken? En dat is het ook. Dat zit er ook achter. Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren was. Hij is niet gekomen om even een uitspraak te doen. Om de wet krachteloos te maken. Daar gaat het niet om. Hij staat ook niet in het ambt van de overheid in die zin om even een doodvonnis aan te spreken. Zijn diepste intentie en zending is de verlossing. Ook niet om de zonde goed te praten. Nee, maar geliefde gemeente, besef dat is om te redden. Om eruit te trekken. Om voor eeuwig gelukkig te maken. Hij oordeelt niet naar het vlees. Wij oordelen naar het vlees met een vleeselijk oordeel. Bij ons is de intentie niet. Bij deze mannen is de intentie niet. O God, ontferm u. Verlos deze verloren zuster van alle onreine begeerten en geesten. Hun oogmerk is de dood. Hun oogmerk is Jezus Christus ten val brengen. Hun haat, hun verborgen haat uit te leven om hem te treffen. Voel je nou de kop? Jezus, wat moet hij daar nou mee? Moet hij zeggen, ik vind het zo erg niet? Ja, hij vindt het wel erg. Hij alleen vindt het erg. Hij alleen. Hij vindt het erg. Dat we zulke lage mensen zijn, dat we de band van trouw schenden en vernielen. Hij weet wel dat daar dood voor ons op staat. Maar hij is gekomen om dat doodvonnis te mijden. En om zondaren en zondaressen uit de kuil te trekken. Dames en heren. En als ze aanhouden, dan zegt hij. En hij kijkt ze aan. Wie van u zonder zonde is? Neem de eerste steen op en werp ze op haar. Kijk je leven eens na. Op elk gebied, op elk gebod. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Kijk eens na. Kijk eens na. Jezus tekent weer verder. En als hij opziet, is alles weg. Ze zijn geschrokken. Ze voelen zich ontmaskerd. Stel je voor dat hij straks zou gaan zeggen: nou zal ik eens vertellen wie jij bent, hoe jij denkt, hoe jij leeft. Ze krijgen het benauwd. Ze voelen, dit kon wel eens een fatale afloop hebben. Die in het zand schrijvende Jezus, die komt hun voor als het ware als een tijdbom. Nou is het van twee in. Of buigen of vluchten. Maar het is niet uit te houden. Bij deze Jezus is het niet uit te houden. Ze gaan er vandoor. En Jezus ziet op en zegt: vrouw, heeft u niemand veroordeeld? Niemand, Heer. Zo veroordeel ik u ook niet. Vindt Jezus het dan goed? Daar gaat het niet om. Daar gaat het. Je kan nog niet zeggen, nog niet eens eigenlijk zeggen dat Jezus haar hier de zonde vergeeft. Hij zegt: ik oordeel u niet. God is rechter. Hij beslist. Ik ben een knecht. Hij is een knecht geworden. Hij is niet gekomen op de aarde om de rechter te zijn. Dat zal hij straks zijn. Over leven en doden. Maar toen hij op de aarde kwam, is hij gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Daarom zegt hij: hier, vanuit het beginsel van de wet, dat is de liefde. Ik veroordeel niet God. God is de rechter. En dan kijkt hij zijn vrienden ernstig vermalen naar. Ga heen. Zondig niet meer. Daar zie je nou die meerdere Jozef. Hij neemt de plek in van een menskind. Hoewel hij God is. Hij komt niet als rechter naar voren, maar als redder. Hij zegt: nee, ik ben gekomen om je te helpen. Dat zit er wel in. Ik kom niet om je dood te bejagen. Al heb je het verdiend. Je hebt je dood verdiend. Maar die neem ik. Ik weet dat er bij mijn vader, mijn God, vergeving is. Vergeving dat hij er niet meer aan denkt en dat hij alles kwijtschat. Die boodschap heeft Jezus Christus ons gebracht. En is door Jozef als het ware voorgebeeld. Als hij zegt: ik ben God niet. Wie heeft mij tot een God een rechter? God. God maakt het goed. Hij zendt zijn enige liefde in de wereld tot verlossing van ellendig. Daar bestaat niet: het is wel mooi, o vrouw. Nee, doe het niet meer. Maar er zit wel achter: mijn vader die vergeeft. Mijn vader die heeft mij gezonden om jouw dood en straf te dragen. Dat is nou liefde. Dat geven nou de Heere God ons al iets in de beoefening, want we hebben het niet van onszelf. Eerlijk niet, wij zijn zonder dat we beseffen, echt waar, van die schriftgeleerden en fariseërs. Maar waarom nou iets te verstaan van die diepe les die Jezus Christus heeft geoefend en ons voorgehouden, die zichzelf veroordeeld, die zal niet veroordeeld worden. Toen twijfel ik nog wel eens. Het kan. Nou, ik mag je van in Gods naam zeggen. Hij zal er je niet om verdoen. Maar hij zegt wel, telkens weer, ga heen, twijfel niet meer. Vader vergeeft en vergeet. Amen.